Dit is de Koffie Corner. De podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Hij maakte niet bepaald vrienden bij Sparta, maar toonde zich ook een dealmaker op deadline day. Maar wat kunnen we van deze karavaan aan nieuwelingen verwachten? Technisch directeur Mark-Jan Vladeres heeft het antwoord. Maar we beginnen allereerst natuurlijk met de stelling. Ik draai hem even te vroeg weg, maar goed.
Stefan, het is ook pas je derde keer.
Ik wou net zeggen, ik moet er nog inkomen. Mark-Jan Vladeres krijgt een ruime voldoende voor het transferbeleid.
Ja.
Ja.
Kijk. Martin, trainer Danny Buijs mag niet klagen over zijn selectie.
Geen idee.
Mark-Jan, Henk Vrezer en ik worden voorlopig geen vrienden.
Moet ik ja of nee antwoorden?
Ja of nee?
Nee.
Dat is duidelijk. Stefan, het contract van Danny Buijs zou vanaf nu prioriteit voor Vladeres moeten zijn.
Ja.
En Martin, Romano Postema had misschien wel beter verhuurd kunnen worden.
Nee.
Gaan we het allemaal over hebben. Mark-Jan, hoe kijk jij terug op deadline day?
Als een heel hectische dag. Er is ontzettend veel gebeurd natuurlijk. Ik bedoel, als je 10 transfers op één dag communiceert, hè, want dat was het wel. Want er waren al wat een aantal transfers in gang gezet. Dan is dat natuurlijk ontzettend veel. En een bijzondere ervaring, moet ik zeggen.
Bijzondere ervaring. Als je ons mee terugneemt naar die dag. Je begint aan zo'n dag, dan komt er van alles over je heen. Hoe verloopt dat voor jou?
Nou, wat ik net zei, hè, er waren al een aantal transfers in gang gezet. Duarte, Tunekti en
Kelly,
die hadden we daarvoor al afgerond en die presenteerden we die ochtend. Dus daar hoefde ik niet zo heel erg veel meer aan te doen. Volgens mij heb ik 's ochtends toen Tunekti nog bij het stadion opgevangen, want die kwam toen aan. Dus en daarna is er natuurlijk nog van alles gebeurd. Hè. De transfer van Matusiwa die moest nog definitief worden afgerond. Die van Gudmundsson, dat werd helemaal laat op de avond. Irandust, die vloog 's ochtends vroeg vanuit Zweden naar Nederland. En ga zo maar door.
Ja.
Dus enorm hectische en drukke dag. En ook vooral natuurlijk voor degene die van het papierwerk zijn bij ons.
Absoluut. Heb je bij bijvoorbeeld, hè, als het met name bij Gudmundsson erop aankomt, heb je nog gedacht van, ik hoop dat we het halen. Het wordt spannend.
Ja, dat was zeker spannend. Want dat duurde allemaal wat langer dan wij hadden verwacht aan Franse kant.
Kan je vertellen
waar zit hem dat in?
Nou goed, dat heb ik ook al verteld. Hè. Dat zij hadden wat twijfels bij de eerste medische check die ze deden. En we hebben ook natuurlijk met AVG-regels en dat soort dingen te maken. Ja, dus ik kan daar niet te veel over zeggen. Alleen, daar hadden ze wat twijfels bij. En blijkbaar is daar iets niet goed gegaan. Want ze hebben een second en volgens mij ook nog een third opinion gedaan. En dat was alles gewoon helemaal goed. Ze hebben gegevens opgevraagd bij ons, die waren allemaal goed.
Jullie hadden in juni voor het laatst nog een volledige check gedaan. En daar was niks aan het licht gekomen.
Ja. En bij hun tweede en derde check was ook helemaal niks aan het licht gekomen. Dus blijkbaar is er bij die eerste check iets fout gegaan. Wat tot onzekerheid leidde en wat heel veel tijd in ieder geval heeft gekost.
Als jij bent, ik kan me ook voorstellen, je hebt dan nog. Wat doet dat met de speler zelf, als die in de wachtkamer staat? Hoe gaat zo'n speler daarmee om?
Ik was daar natuurlijk niet bij. Maar Gabriel was sowieso al, vond ik, de laatste weken heel erg gespannen in alles. Als je hem sprak.
Dat was wel goed.
Ja, dat vond ik heel bijzonder. Dat wilde ik net zeggen. Want in de wedstrijden die hij speelde, was hij gewoon hartstikke goed. Maar als je hem daarna sprak, dan die jongens dat zo vol spanning en zenuw of dit allemaal doorging. Was voor hem natuurlijk een droomtransfer, wat allemaal lang duurde. Wel heel fijn trouwens, want het is een hele nette, rustige jongen. Dat hij ons wel gewoon onze gang liet gaan, hè, in die onderhandelingen. En vertrouwen had dat het uiteindelijk goed ging komen. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar ja, je merkte wel dat er heel wat stress en spanning op zat.
Ja, maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld, hoe Gudmundsson en een Matusiwa, die gaan er ook beide verschillend mee om, kan ik me voorstellen. Waar uitzicht dat in bijvoorbeeld, als je ze ziet lopen in het stadion of op de club?
Ja, wat ik net zeg, Gabriel die kwam wel als heel gestrest en gespannen over. Nou, zo niet. Zo zat er naar mijn beleving vrij relaxed in. heel anders ook dan vorig jaar. Hè, toen uiteindelijk de transfers die hij kon maken naar Frankrijk niet doorgingen.
En waar hij ook best wel gefrustreerd over was.
Ja, toen hebben we wel even wat woorden met elkaar gehad. En daar zijn we ook prima uitgekomen. En daarna heeft hij de knop omgezet. Is hij gewoon weer gaan presteren. En nu zat hij er heel anders in. Hij zat er nu heel relaxed in. En hij belde me af en toe om te vragen hoe het ervoor stond. En legde ik hem gewoon uit hoe de situatie was. En nou, daar bleef gewoon een relaxte, ontspannen en rustige sfeer. Dus dat was fijn.
Had dat ermee te maken ook dat die belangstelling voor hem nu later op gang kwam dan vorig seizoen? Dat hij er misschien al wel een beetje rekening mee had gehouden dat hij niet was gegaan?
Ja, daar heeft het mee te maken, denk ik. Hè. Dat heeft hij ook aangegeven in interviews. Maar het heeft ook te maken met vorig jaar dat hij natuurlijk heel erg graag wilde. En dat hij dat voor het eerst meemaakte. En dat dan niet doorging. En dat dat ook allemaal nieuw voor hem was. En ja, dat hij daar op een bepaalde manier reageerde. Waar hij achteraf liet hij nu ook wel merken. Achteraf ook wel twijfels had of dat wel de beste en de juiste manier is uiteindelijk.
Heeft hij van geleerd eigenlijk, zou je kunnen zeggen?
Nou, denk ik wel. Denk ik wel.
Ja. Is dit de juiste stap voor hem, denk je?
Dat denk ik wel. Ik denk dat dit voor Assor een hele goede en mooie stap is. Een middenmotor in Frankrijk. Die wel vrij stabiel presteert. Ik denk dat hij wel ook echt aan gaat moeten poten om aan te haken op dat niveau. En want zijn grote kracht bij ons is natuurlijk zijn fysiek, duelkracht, power. Maar ja, ik weet niet of jullie wel eens Frans voetbal kijken.
Ja,
maar
dat is nog een tandje erger.
Ja, maar dan hebben we al die middenvelders daar. Dus dat zal niet uitzonderlijk zijn daar. Dus ja, hij zal zichzelf misschien ook wel een beetje opnieuw uit moeten vinden. Maar het gaat hem wel helpen, denk ik, om de volgende stap te kunnen zetten. En misschien lukt het hem dat niet. Maar misschien lukt het hem ook wel. En ja, dan zit echt nog misschien wel een vervolgstap voor hem in. Ja.
Stefan, jij zei op de stelling, Flederis krijgt een ruime voldoende. Jij zei, daar ben ik het wel mee eens eigenlijk.
Nou ja, we hebben volgens mij vorige week of die week erop gingen we eens alle aankopen bij langs. En dan zitten er ook best wel wat missetjes tussen. Zeker. Maar ja, uiteindelijk ga je toch ook naar het financiële plaatje kijken. En als je dan ziet hoe Marc-Jan het gedaan heeft, dan staat er nu wel gewoon een dikke plus
op de balans. Ja.
Op de balans. En ik denk ook als je naar deze selectie nu kijkt, alhoewel dat nog wel even de vraag is hoe dat zich nu weer gaat ontwikkelen natuurlijk, dat er een prima selectie staat. Ja. Daar heeft denk ik met name het aantrekken van Iren Dust wel een heel groot aandeel gehad. Maar de linksbackpositie, nou ja, daar ga je op achteruit. Die plek op het middenveld ga je op dit moment denk ik ook nog achteruit. Helemaal omdat het team weer moet wennen aan hoe het zo meteen wordt ingevuld.
Misschien komt er wel een ander type te staan, kan ook.
Nou, er komt sowieso een ander type te staan, want type Matosiwa heb je natuurlijk niet meer. Dus dat is gewoon afwachten hoe dat zich ontwikkelt. Maar ga je puur naar het financiële plaatje nu kijken, ja, dan is het gewoon goed gegaan. Hè, maar je moet denk ik niet gek opkijken als dit team, wat er toch wel stond en wat een hele goede voorbereiding heeft gedraaid, goed aan het seizoen is begonnen, waar je hele duidelijke spelprincipes in terugzag, dat nu wel weer even tijd nodig heeft. En het is te hopen dat dat een beetje rap gaat.
Martin, ik denk dat het grootste probleem is. Ja. Want je kan allemaal. Eén ding weet je zeker, je hebt goede spelers laten gaan. Nou, dat hoort ook bij de club FC Groningen. Mm-hmm. Je moet opleiden. En als er verzulke bedragen weggaan, applaus. Hè, want daar doe je uiteindelijk ook voor. Hoe jammer het ook is voor de supporter. Hoe jammer het ook is voor iedereen die FC Groningen lief heeft. Alleen dat hoort bij de status van FC Groningen. Bijna iedere club maakt dat mee, op een ander niveau dan wel. En dat is geen enkel probleem. Lastig in te schatten de spelers die nu wel komen. Stel je voor dat ze kwalitatief gezien heel erg goed zijn. Dan heeft het nog tijd nodig.
Ja.
Dus wat dat betreft doe je altijd weer een stapje terug. Want men moet weer leren aan de cultuur FC Groningen. Er stond een selectie waarvan ik vond dat het eindelijk na dit seizoen prachtig voetbal speelde. Zelfs de vrij ruime nederlaag tegen PSV.
Hebben we geconcludeerd en was geflatteerd.
Heb ik vorige week ook gezegd, of twee weken geleden, van een nederlaag met een gouden randje. Het was prachtig om te zien. Heel veel situaties dat je in de omschakeling tot een 3-2 situatie komt. Of in ieder geval een overtal. Heel mooi om te zien. Verdedigend was het dan niet FC Gronings, maar het was wel een prachtige wedstrijd om te zien. En die anderen die daarvoor waren ook hartstikke leuk. Dus wat dat betreft, je hebt een jasje uitgedaan. Ik kan me ook wel voorstellen dat Danny Buijs denkt van potjandori. We hebben eindelijk, zijn we zo ver. Dat verdedigende krijg ik wel weer voor elkaar. We hebben een leuk team. En ja, dan moet je toch weer opnieuw bouwen.
Ja, nou, wat een verhaal. Je zou ook kunnen zeggen. Want je ziet ook bijvoorbeeld bij clubs in Nederland waarbij spelers vertrekken en waar er dan net niet terugkomt wat er terug moet komen. Sparta bijvoorbeeld. Marc-Jan heeft er wel voor gezorgd dat Danny weer voldoende keuze heeft.
Nee, klopt. Maar als je nu Matsiwa gaat weg. Hè, en dan was ik
zeker,
echt van,
zeker.
Maar daar was ik echt van gecharmeerd. Ja. Weet je, gewoon de rol die hij heeft. Een balafpakker. Sterk, fysiek sterk. Speelt meestal naar de goede kleur. Dat is ook wel handig.
Niet onbelangrijk.
Ook niet onbelangrijk. Maar goed, nu komt er een andere type speler. En die gaat het op een andere manier invullen. Maar misschien is hij voetballend wel veel beter.
Nou ja,
weet je?
Er zit wel een verschil in. Hè? Want Matsiwa is nog steeds jonger dan Duarte. Toen Matsiwa kwam, had hij ervaring bij Jong Ajax en de Graafschap. Jij had alleen maar filmpjes van gezien dat hij op de grond lag tackelen, slidings maken. Maar die heeft natuurlijk wel hier heel veel stappen gemaakt. Ik denk wel dat Duarte verder is dan Matsiwa toen die hier kwam.
Ja, daar tegenover staat, vorige week heb ik dat ook gezegd. Als je kijkt naar zijn statistieken vorig jaar, van de 30 wedstrijden dat hij bij de wedstrijdselectie zat, heeft hij de 18 gespeeld, waarvan 10 basis. Mm. Dus er zit ook nog, ik luister graag podcast, de Cor podcast met zijn teamgenoot Bart Vriends. Die zegt ook van ja, ik heb op de training bij Sparta een voetballer gezien. Die jongen kan zo goed voetballen. En nu is het natuurlijk wel aan hem om ook dat mentale aspect.
Nou ja, ik weet nog dat Redan werd gehaald. Op de training schoot hij elke bal erin.
Ja.
Dat moet je nog wel even vertalen natuurlijk naar de wedstrijd.
Je had vroeger bij Veendam een spits, die had wedstrijdvrees. Dat helpt niet, hè, als je dat hebt.
Echt?
Guillermo Afonso werd van gezegd, die heeft wedstrijdvrees. Ja. Op de training was hij geweldig. Maar in de wedstrijd kwam het er niet altijd uit.
Een hele grote, sterke
goede
spits.
Voetballer, maar op de wedstrijd kwam het er niet altijd uit. Dus we hopen maar dat bij Duarte niet het geval is. Maar Jan, jij hebt er vertrouwen in dat dat niet zo is, kan ik me voorstellen.
Wat voor type is het?
Ik heb daar vertrouwen in, zeker. Duarte is een totaal ander type dan Azoris. Duarte is echt voetballend. Heel erg goed. Heel erg goed gevoel voor tijd en ruimte. En probeert bijna altijd vooruit te voetballen. En daarom vinden we hem ook heel erg interessant. Omdat we hebben ook gezegd in de strijdwijze, we willen zo snel mogelijk proberen vooruit te spelen. Ik denk ook dat het publiek dat wil zien. Nou, ik ben blij om te horen, Martin, dat jij de eerste wedstrijden van het seizoen hebt kunnen zien dat leuk is om naar te kijken. En we denken met hem dat het iemand is die het spel zou kunnen versnellen van achteruit. Dat we sneller vooruit gaan spelen. En dat we de creatieve jongens die we nu hebben voorin ook, dat we die aan het werk gaan zetten zo snel mogelijk. Zodat we weer attractief en leuk voetbal te zien gaan krijgen bij FC Groningen. Alleen, ik ben het eigenlijk wel met het hele verhaal hiervoor, wat Martin en wat Stefan zeiden, eens. Ja, dat gaat gewoon tijd nodig hebben.
Ja.
En daar gaan we alles aan doen dat het snel gaat. Maar dat zal wel even nodig hebben.
Ja, we hoorden Danny Buijs toen na PSV van ook wel wat lichte frustratie van verdorie, een hele ploeg opgebouwd. Nou, gaan we opnieuw beginnen. Niet zozeer negatief richting mensen om zich heen, maar meer met de situatie.
Gewoon, niet geen frustratie, maar ik kan wel voorstellen dat als baalt, coach dat je het liever anders ziet.
Ja.
Hè, maar aan de andere kant is die ook heel realistisch en zegt hij van dat hoort nou eenmaal bij een club als FC Groningen.
Ja.
En prima, maar als jij toch al maanden bezig bent met een bepaalde selectie en je ziet hoe het gaat, dan is het wel even frustrerend als daar nu de 3 basisspelers in principe van
dat
vertrekken.
Is fors eigenlijk,
en ook niet de minste.
Ja. Moeten we ook dan een lichte winstwaarschuwing gaan afgeven van jongens, tot aan de winterstop kan het wel weer een stuk wisselvalliger worden?
Ja, ik kan daar niet zoveel van zeggen nog. Want het is gewoon echt even afwachten hoe die spelers het gaan doen. Aan de andere kant heb je ook gewoon best wel wat spelers waarvan je weet hoe ze het doen. Soeslof, die zal gewoon vaak goed blijven voetballen. En dat geldt denk ik voor meer spelers.
Nou, die moet stabieler worden, hebben we ook gezegd. Hè?
Eens.
Hè, tegen PSV was hij echt gruwelijk. Dat was ook een wedstrijd dat je denkt van wauw, het echte talent zie je dan ook echt. Maar al die andere wedstrijden gaat het van 8 naar de 4.
Nou, eens, maar ik vond hem tegen Utrecht ook prima voetballen. Ook een paar hele mooie paasjes in de benen. En ik denk wel dat Duarte ook een speler is die dat soort paasjes kan geven, die Soeslof ook toch wel regelmatig geeft. En daarmee
haalt
spelers
de druk ook bij Soeslof misschien wel een beetje vandaan.
Soeslof vond ik die andere wedstrijden van een geniale assist. He, op iemand alleen vrijzetten voor de keeper.
Tot onzichtbaar, heb je gezegd.
Dom balverlies en gevaarlijk balverlies. Dus,
dat zal blijven. Moet alleen minder worden.
Ja. Ja. Misschien wel een van de grootste meevallers deze transferperiode is Kassan Wirjo. Die hebben jullie goed gescout, kan ik me dan voorstellen. Die is gehaald. Staat er ook direct. Ben je blij mee?
Ja, natuurlijk zijn we daar heel blij mee. Dat gaat iets sneller dan we hadden verwacht. Ook wij zelf. We hebben hem inderdaad uitgevoerig gescout. En waren heel erg blij dat hij voor FC Groningen koos. Terwijl hij bij kon tekenen bij Ajax. En ook naar andere clubs kon. Ook al clubs in het buitenland. Maar hij koos echt voor deze stap. Naar een subtopper in Nederland. En Ja, daar zijn we ontzettend blij mee. Maar...
Jullie hadden ingecalculeerd van hij heeft nog iets meer tijd nodig voor die stap naar een hoger niveau.
Ja, nou, de verwachting was dat dat wel eventjes zou kunnen duren. Maar dat is sneller gegaan dan verwacht. En ja, dat is natuurlijk mooi om te zien. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Suslov, waar we het nu net over hebben. Inderdaad, die is soms nog wisselvallig. Maar wij vinden wel dat hij verder alweer is dan afgelopen seizoen. En dat hij echt wel stappen zet. En we verwachten dat die ontwikkeling zich de komende maanden ook wel door gaat zetten. En ja, als je zo kijkt, Cyril Nigonga, die maakt een hele goede indruk vanaf het begin. Daar hadden we ook wel het gevoel dat het even zou duren. Dus ja, op dit moment gaat het bij een aantal jongens best wel snel. Het
valt redelijk in pulletje, zou je
maar,
nou
maar een ander
zeggen.
Voordeel ja? is ja. natuurlijk ook, Groningen sprong er ook wel uit, hè, in de transferperiode. Hè. Volgens mij bij geen één club in Nederland zijn er zoveel transfers geweest en waren er zoveel geruchten ook. Oh. Maar als ik een jonge speler was, hè, talentvolle speler...
Dan krijg je volop kansen.
En ja. je ziet bij Groningen wat daar gebeurt. Dan wil je daar toch graag een stap naartoe maken. Ja. Hè, als je zo'n Casavirio...
Komt dan wel bij, denk ik. Hè. Zoals Groningen presenteert natuurlijk als springplankclub, als het ware. Je kan je hier ontwikkelen en dan kan je een mooie stap maken. Nou ja, stel Marc-Jan had Matusiwa nu weer niet laten gaan. Dan kan ik me op duur ook wel voorstellen dat het voor spelers zoiets is van... Ja, prima, ik kan hier mooi tekenen, maar kom je nooit weer weg. En ik denk dat dat ook wel een belangrijk iets is...
Ja. Het is ook weer een signaal. Voor
hoeveel geld kon hij vorig jaar weg?
Dat was minder dan dit seizoen.
Hoeveel?
Ja, je weet dat ik daar over de exacte bedragen nooit uitspraken doe.
Maar het was een substantieel verschil. Als voetballer was jij zo kleurrijk, man. En technisch ben je saai zo.
Ik ben nog steeds heel kleurrijk. Want volgens mij wordt er genoeg over mij gezegd en geschreven in de media. Okay.
Gaan we het ook nog over hebben. Maar daarover gezegd, hè, want Casavirio toont zich direct...
Je moet natuurlijk wel rekening houden dat die jongen
hij gaat ook een terugval krijgen.
Drie eredivisiewedstrijden heeft gespeeld. En dat zal ook op de duur een keer wat minder gaan.
Zeker. En
dan moet je hem gewoon laten staan, denk ik. Ja. En,
een type als Iran dus. We hebben een collega hier op de redactie, Marijn Slachter. Die is al 2 jaar helemaal fan van die gozer. Ja, die twittert zich helemaal surf over Iran dus.
Die had de broek goed vol zitten toen die uiteindelijk gepresenteerd werd.
Dat zijn jouw woorden. Maar die moeten direct staan, kan ik me voorstellen.
Nou, qua talent en kwaliteit zeker. Denk ik ook dat hij er direct kan staan. Ik was gisteren even een van zijn eerste trainingen aan het kijken. Nou goed, dan deden ze een positiespel. Dan zie je dat ook direct terug. Maar ja, we moeten niet vergeten dat hij een pittige blessure heeft gehad. En dat we hem wel op moeten gaan bouwen om echt elke week 90 minuten te kunnen gaan spelen. Ik denk wel dat hij een bijdrage kan gaan hebben, komende week ook. Maar ja, dat zal naar mijn verwachting niet elke week zomaar even 90 minuten zijn.
Heb je hem ook met die wetenschap, hè, van hij moet echt terugkomen? Ik las daar ook over berichten over. In januari was hij nog een stuk duurder bijvoorbeeld dan nu. Dat je ook denkt van, nou oké, we moeten hem nog optrainen, maar het is voor ons nu ook een buitenkansje. Beschouw je dat dan ook zo, gezien de transfersom?
Ja, maar we hadden hem ook transfervrij in de winter kunnen tekenen. Daar hadden we een soort van principeakkoord over. Alleen ja, goed, dan hou je toch altijd... je weet nooit wat er op die laatste dag gebeurt. Misschien kwam er ook wel een andere club voorbij die hem uiteindelijk wil pakken. Dus dat was een onderdeel. Maar ook was een onderdeel dat nu Matusiwa en Goedmansen weggaan... en dat je kwaliteit verliest. En dat je ook zoveel mogelijk kwaliteit weer aan boord wil hebben, ook deze maanden. Dus dat is ook een reden geweest dat we gezegd hebben... oké, we proberen het nu toch iets naar voren te trekken.
Ja, even nog over die laatste dag. Want dat vond ik wel... Ik zag een tweet van jou daarover van... drukke dag gehad, iets in die strekking. Ook dank aan veel mensen en ook aan Wim Ensinger, zeg maar. De voormalig voorzitter, een soort van huisadvocaat van de club. Op wat voor manier helpte hij jullie door zo'n dag heen?
Nou, Wim is onze huisjurist, zeg maar. Hij pakt samen met Marc-Jan Oldebandering het papierwerk op. Dus... Ja, alle contracten die moeten juridisch kloppen en daar moet heel veel werk voor worden gedaan. Er moet een overeenkomst gemaakt worden tussen de clubs, tussen de speler en de club, tussen de zaakwaarnemer en de club, enzovoort, enzovoort. En ja, keer 10 transfers op een dag, want ook uitgaande transfers, ook die moeten allemaal natuurlijk worden gecontroleerd. Ja, die mensen hebben een bak werk gedaan, ja, dat wil je niet weten en dat hoort en dat ziet niemand. Dus ik vond het ook wel een keer terecht om dat een keer te benoemen.
Zeker, en adviseert hij jou nog op bepaalde vlakken van... Nou, je gaat nu naar die club toe. Dat is een lastige directeur, bij wijze van spreken. Ik zou het zo invliegen. Ik noem hem maar even een zijstraat.
Nee. Wim heeft wel zijn mening over dingen. En die verkondigt hij ook wel.
Schuift het niet onder stoelen of banken, denk ik.
Nee. Als het over muziek gaat, luistert hij wel, denk ik.
Ja, zeker.
Nou, wat ik wel een goede zaak vind. Postma ging vorig seizoen, werd hij verhuurd. En nu op laatst volgens mij ook nog Verkaam en Slor. Dat zijn toch jongens die heel weinig minuten maken, ook in één. Ik denk dat een hele goede zaak is dat ze naar Emmen gaan. En ze zijn nu ook al ingevallen gelijk. De eerste wedstrijd, moet ik zeggen, Emmen viel wel heel erg tegen.
Zo. Maar ja, als Emmen...
Een echte gif mist ook gewoon.
Als zij dit soort jongens... het is heel goed voor de ontwikkeling van Joël van Kaam, Kian Sloor. Ja. Nou ja, Miguel is daar natuurlijk ook naartoe gegaan. Maar
je gaat het ook wel aardig wat ik hoor.
Ja,
hoor.
Ja, nou,
wisselend. Wisselen.
Vind ik nog wel een beetje meevallen. Maar je gaat natuurlijk als Emmen zijnde met dat soort jongens niet de oorlog winnen.
Kijk, dan accepteer je bij Emmen dat je top 9 voetbalt.
Nee,
maar dan ga je niet voor de top 3.
Groningen is goed.
Groningen is
mooi.
Als
het daar minuten maakt.
Absoluut. Ja.
Maar daarna kijkend, zeg maar, die jongens die verhuurd worden. Ik stelde jou de stelling nog even
Postema.
Voor. Postema, had hij niet beter verhuurd kunnen worden? Omdat je dan weer een heel jaar kunt spelen, net als vorig jaar. Nu hang je er een beetje tegenaan, speel je lang niet alles.
Ja, maar dat heb ik vorige keer ook gezegd. Postema zit net op een drempel, zeg maar. Hij laat zien dat hij ontzettend goed de diepte kan bespelen. Wat een Van Oostrom kon, een Hamming. Een beetje mijn generatie dan.
Jouw niveau ook.
Mijn niveau ook. Nee, Van Oostrom niveau had ik niet. Die was nog ietsje beter.
Ja, dat is een goede spits.
Topscorer alle tijden bij Emmen. Dus daar wil ik me niet mee vergelijken. Maar hij kan heel goed diepte zoeken. Alleen het gaat net even erom van...
Bij hem gaat
hij
moet de
hij moet een keer afmaken.
Ketchup-theorieën.
Ik ben er absoluut van overtuigd. Als hij 1-2 goals maakt... dat het dan komt. En
ja, weet je wat het probleem is? Dit zeggen we al volgens mij nu 3 jaar.
Hij is nog steeds natuurlijk.
Hij is nog ontzettend jong.
Stefan, hij is 19, hè?
Ja.
Dus hij was niet 16 toen we dit al zeiden. Nee.
Nou, maar dan is het 2 jaar geleden. Want hij is vorig seizoen verhuurd geweest. Het jaar daarvoor op de duur schreeuwde iedereen om een basisplaats. Deed ik zelf ook aan mee, omdat hij het zo goed deed.
In de A1 deed hij toen heel goed.
En natuurlijk is het een stap,
toen was het een jongetje van 17 jaar natuurlijk.
Zeker.
En let maar op, als hij een goal gaat maken...
En hij heeft vorig jaar bij Den Bosch ook wel een lange aanlooptijd nodig gehad.
Hij heeft een blessure gehad aan het begin.
Ja.
Maar het moet nu wel een keertje gaan gebeuren.
Ja, nou, bij spitsen ben ik altijd wat geduldiger, omdat je vaak ziet van die hebben soms een aanlooptijd nodig. En dat kan het zomaar zijn als je 23 bent en je bent fysiek ook wat meer volgroeid, zeg maar, dat het dan in één keer als de brandweer gaat lopen.
Ja, laten we niet vergeten, jongens, Romano is nu nog maar 19 jaar. Dus hij is nog steeds hartstikke jong.
Klopt.
Wat jij zegt, ben ik het helemaal mee eens. Dat kan ook wel zijn als die 21, 22 is. Laten we hopen, en dat verwacht ik persoonlijk ook, dat het eerder zal zijn.
Maar ik denk als het pas op zijn 22e gaat gebeuren, dan speelt hij hier niet meer. Want zo lang krijgt hij denk ik de tijd ook niet.
Ja, dat ligt ook weer aan wat staan we onder gaat gebeuren. Is dat 20 goals, 25 goals? Of vinden we 8 goals ook al netjes in dit seizoen?
Je was op steeds continu op zoek toch naar een spits die de 15...
Ja, nou ja, goed. Die gaan wij, verwacht ik, dit seizoen ook wel... maken.
Wie?
Maar gaat het toch ook om van wat je ook ziet in zo'n speler? Wat hij laat doen om in kansrijke posities te komen? En dat kan Postema gewoon erg goed.
Ja, dat doet hij goed. Hij heeft een neusje voor de goal, alleen hij weet dan niet helemaal waar die goal staat vaak. Want gaat dan net naast.
Ik denk maar dat kan op dat niveau ook wel. En je hebt het dan vorig jaar in de keukenkampioendivisie heb je zo'n jaar gehad dat je wel echt ook bij vlagen echt hebt laten zien van hij kan scoren.
Ja, maar dat weten we.
Ja, en nu is het gewoon, ik geloof heel erg in die ketchup-theorie van Nistelrooy. Als je één keer wat ketchup op je bord brengt en je knijpt in die fles, dan komt hij bij massa's. Van Nistelrooy gelooft er daar heel erg in. Met doelpunten is dat ook zo, zei hij. Nou, ik denk wel, als hij er één maakt, kan hij er zo een rits achter elkaar maken.
Maar is die theorie ooit bewezen?
Ja, Van Nistelrooy scoort
ik ben lopen bij de podcast hoor. Straks. Ja. Staat straks hoor. Ketchup-theorie.
Ja, dat is niet van mij, hè?
Nee, mooi einde, man. Nee, precies. Dat is de laatste keer dat ik hier zit, hè?
Precies. Ja. Dan willen jullie mij voorlopig
ik zag ketchup-theorie. Jongen.
Ja.
Theorie.
Hoe spel je dat?
Ketchup?
Daar nog even over. Mark-Jan, wat ik zelf al... Vorig jaar hebben jullie veel moeite gedaan om Mark Diemers te halen. Dat ging niet door. Hè? Die ging op het allerlaatste moment naar de Kuip.
Hij wordt toch
extra zakje geld.
Ja, elke keer.
Is hij dit jaar nog in beeld geweest überhaupt? Of,
nee.
Waar zit hem dat in? Is dat ook salaristechnisch?
Ja, die verdient inderdaad een heel ander salaris dan wat je bij ons verdient. En hij heeft vorig jaar voor Feyenoord gekozen. Dus... het is niet zo dat wij nog het idee hadden dat een optie zal zijn. En we hebben volledig ingezet op Iran Doos, die uiteindelijk ook gekomen is.
Ja, maar omdat hij ook duidelijk was dat hij wel weg mocht, zeg maar, kan ik me voorstellen dat je dan...
Ja, hij was geblesseerd.
Zeker. Dus en in de winter ook geen optie. Tenzij die heel veel inleveren.
Nee, er is nu in de winter geen optie. Nee,
precies. Dat is duidelijk.
Ik denk ook niet dat je op die positie daar nu nog hem nodig hebt.
Nou ja, dat zal moeten blijken. Want wat jullie net terecht zeggen, ja, komende maanden zal natuurlijk moeten blijken van oké, okay, hoe gaat de puzzel in elkaar vallen? Hoe gaan spelers zich presenteren en ontwikkelen? En dan kijken we natuurlijk weer hoe het ervoor staat. En ondertussen doet scouting zijn huiswerk. Ja. Dat is elke keer zeg maar hoe het gaat. Casemiro gaat nu sneller dan verwacht. Dus dat betekent dat we niet zomaar even nu een andere verdediger nog gaan halen.
Nee, dus en die staat er direct. Dus, dat is
ja, maar dat kan ook zijn met Romano, waar we het net over hebben. Kan het ineens heel snel gaan. En met Ngonge kan het heel snel gaan. Dus ja, dat is de komende maanden ook gewoon even goed kijken hoe dat zich ontwikkelt.
Iemand als Michael de Leeuw, ook kan ik me voorstellen, een soort van leider in zo'n groepsproces. Dus een jongen die vorig jaar bij Emmen natuurlijk ook wel flink aan het stuur zat. Die gaat je qua ervaring dit seizoen hopelijk ook veel helpen. Mede dat je hem daarom ook gehaald hebt.
Ja, zeker. Je probeert te zoeken naar een mix. Hè? Want waar we het net over hebben, we hebben heel veel talentvolle jonge jongens. Die Groningen ook wel zien als een springplank. Als een club waar ze zich kunnen ontwikkelen en de volgstap kunnen maken. Maar je hebt natuurlijk ook een aantal jongens nodig. Die zorgen voor wat ervaring. En ook begrijpen wat er moet gebeuren in zo'n team. En wat er moet gebeuren om uiteindelijk ook echt wedstrijden te kunnen winnen. En om een team te bouwen met elkaar. En daar is Michael belangrijk in.
Maar zie je dat hij ook bezig is met een aantal van die jongens?
Ja, zeker. Michael is een hele positieve jongen. En die coacht constant de omgeving om hem heen. Ja, de laatste weken wat minder in vorm en dat is jammer. Maar ik hoop wel dat hij dat gewoon blijft doen. Vaak zie je dat dan afhankelijk is van de vorm van de speler. Maar eigenlijk vind ik dat niet zo zou moeten zijn.
Nee.
Want hij heeft met zijn ervaringen in zijn rugzak...
Hij heeft hier natuurlijk ook vaker mee te maken gehad.
Een tijdje zonder goals.
Ja. Nou, dat het even iets minder loopt. Hè? Ja,
dat is helemaal niet erg en dat hoort erbij en dat is heel normaal. Alleen, ik hoop wel dat hij zijn waarde blijft behouden op dat vlak.
Ja. Het is ook een jongen die dan niet snel in paniek raakt, kan ik me voorstellen. Ja,
maar dat hebben we vorig jaar ook gezegd, toch? Zo'n type ophalen is altijd een goede zaak. Scorevermogen, kan de strijd aan gaan met Larsen. Maakt niet uit wie dan speelt, weet je. Houdt elkaar scherp. En het is ook een jongen, op het moment dat hij niet speelt, dat hij altijd gewoon rustig en positief blijft. En
ja,
ideale speler.
Want ik weet nog in de eerste periode dat hij hier zat, toen kwam hij ook op de bank. Ja, toen was hij er wat minder gelukkig mee.
Nee, maar 36 of...
Maar hij is ook ouder, hè?
Ja, maar we hebben wel meer nog van dat soort jongens, hè, waar je ook dat soort gedrag van verwacht. Hè. Bijvoorbeeld Bart van Hintem, die speelt zo'n rol in de groep. Maar dat geldt ook voor Mike de Wierik bijvoorbeeld. Nou, Peter Leeuwenburg is een Nederlandse jongen van een jaartje of 27. Dus dat zijn wel... Wessel Dammers zit inmiddels wel in die categorie. Nou, dat zijn wel jongens waarvan je ook... verwacht dat ze op die vlakken een bijdrage hebben.
Wie is de nieuwe aanvoerder eigenlijk?
Ja, dat moet je aan onze trainer vragen.
Dat heeft hij vast zo met je overlegd, toch? Of daar hebben jullie toch wel over?
We hebben het daarover.
Of is er nog niemand definitief gekozen?
Mijn informatie is in ieder geval dat daar nog niet een definitieve keuze
in
is gemaakt.
Want in die oefenwedstrijd had Moël en Koeri die band toen, maar toen was natuurlijk niet iedereen erbij.
Ja, dat heb jij heel goed.
Hoe ging dat tegen HSV?
Ik heb hem niet helemaal gezien, moet ik eerlijk zeggen.
Oké, want Meijer die speelde toch? Hadden we toch... Nou ja, Bjorn Meijer is het toch?
Ja.
Geen Bjorn.
Bjorn.
Ja, oké. Okay.
Maar nee, op basis van die wedstrijd, nee.
Heb jij gezien? Ja, tuurlijk heb jij
gezien. Ja, ik heb hem gezien, die wedstrijd. We begonnen heel matig. Nou, Bjorn deed het op zich prima. Bij de eerste goal stapte hij wat ongelukkig uit. Was hij net iets te laat, stapte hij door op de back. Uiteindelijk kregen we over die flank ook de eerste goal tegen. We begonnen ook heel matig aan die wedstrijd. En die Duitsers klapten er volop, zoals je dat gewend bent van Duitsers. Nou goed, daarna begon Danny zich te roeren en werd iedereen wakker geschud. En hebben we een behoorlijk gedeelte gespeeld. Je ziet wel dat het ook wennen is, met Björn wennen is, met Duarte wennen is. Maar een uitstekende wedstrijd geweest voor ons om daar weer wat patronen in te slijpen. En uiteindelijk hebben we die wedstrijd verloren van ook gewoon een goede, frisse tegenstander.
Mm-hmm. Ja, ik was toen nieuwsgierig hoe Bjorn het deed. Nou ja, omdat hij tegen PSV een hele volwassen...
Ja, maar daarvoor ook.
Hè? Deed hij nu ook.
Had
deed
nog die assist toen, ondanks dat hij er net in stond, maar tegen Cambuur. Die prachtige goal was zijn assist. Maar ik verwacht hem wel. In ieder geval tegen Heerenveen vanaf het begin. Daar ben ik best wel benieuwd naar hem eigenlijk. Want Buijs kent hem natuurlijk beter dan de jongens die nu gekomen zijn. Dus dan kan ik wel begrijpen dat je eerst voor hem kiest. Nou, hij blijft nu
je weet wat je eraan hebt natuurlijk ook als trainer.
Nou ja, meer nog dan van een nieuweling. Ja. Of die moeten de komende week zo erbovenuit stijgen dat hij daarvoor kiest. Maar ik denk, en het lijkt mij het meest logisch, dat hij voor Meijer gaat kiezen tegen Heerenveen.
Zijn de doelstellingen aangepast, Marc-Jan?
Nee, doelstellingen zijn niet aangepast. Kijk... ik zeg altijd, intern proberen we elk jaar weer de lat iets hoger te leggen. Een stapje vooruit te maken. Op alle gebieden. En extern vind ik persoonlijk dat een club als FC Groningen, met de grootte van de club, de achterban enzovoort, ja, dat wij in ieder geval moeten gaan strijden voor het bereiken van de play-offs. En dan ook, ja, als je in die play-offs staat, ja, dan wil je die ook proberen te winnen. Volgens mij.
Eigenlijk moet een doel toch zijn het winnen van die play-offs. Want ja, het halen van die play-offs is allemaal leuk en aardig, maar je hebt natuurlijk helemaal niks.
Nee, alleen ons doel is in eerste instantie die play-offs te halen. En wat ik net zeg, ja, als je daar dan eenmaal staat, wil je ze proberen te winnen natuurlijk. Alleen er zijn
maar is het niet een hele andere mindset dat je zegt van doelstelling play-offs winnen? En dan kan het misschien
dat is een andere mindset.
Niet lukken.
Dat is een andere mindset.
Haalt, maar...
Daar ben ik met je eens, een andere mindset. Alleen ja, de vraag is of we daar op dit moment al klaar voor zijn.
Ja, nou, maar je moet denk ik ook ambitieus zijn.
Zeker.
Je hebt gezien,
dat zijn wij denk ik
gezien
ook, als
vorig
je...
jaar dat je die play-offs... Nou, goed kan halen. He, dat was vorig jaar ook makkelijk is dat gedaan eigenlijk.
Maar nu spreken we elkaar ook een beetje tegen.
Ja,
hè?
Want je zegt net, het heeft allemaal tijd nodig en nieuwe jongens.
Zeker, maar
je
moet wel ambitieus zijn.
Ja,
en in plaats van dat je
zeker,
die...
Als maar dan, kan ik me ook, dan kan ik me ook voorstellen dat je zegt van, weet je wat, we doen eerst een subdoel. Dat is het halen van die play-offs. En dan,
kijk, dan
kun je ook tegen die tijd zeggen van, oké, dat subdoel hebben we
ja,
behaald.
Ja, maar nu is het zo, als je die play-offs haalt, dan kan je met z'n allen de Pones lopen. Want we hebben de doelstelling behaald. Maar je hebt nog helemaal niks. Dus kan je dan niet beter als doelstelling hebben?
Ik heb hier in het verleden ook vaak genoeg gezien. Dan werden de play-offs gewonnen bijvoorbeeld. Dan was het in mei Polonaise. En dan werd het in juli tegen Aberdeen en een keer zo'n
ja, maar,
Europa League.
Maakt niet uit.
Lig je eruit.
Ja, maar
wat heb je daarna aan die winnen van die play-offs?
Nou, alles. Echt
dan
alles.
Dan moet je op die voorrondes doorkomen.
Ja, dat vind ik niet. Want als je kijkt naar FC Groningen. Hè, er wordt gevoetbald voor de supporters, voor de achterban en noem maar op. Wat is nou... als club of als FC Groningen zijn het hoogst haalbare wat je de supporters kan bieden is of een bekeroverwinning. Nou ja, we hebben gezien dat gebeurt niet zo vaak.
Nee.
Of een trip naar een Europese stad waar Groningen dan om het echi een wedstrijd speelt. En dat haal je met die play-offs. Nou, is het maar één wedstrijd, dan geef je die mensen wel weer een ongelofelijke ervaring voor de komende 10 jaar.
Dat is ook de doelstelling de komende jaren. Die kennen jullie uit het beleidsplan. En daar gaan we ook alles aan doen om dat de komende jaren te bereiken. Alleen... Ja, wat Martin net zegt, daar ben ik het wel een beetje mee eens. Ja. We spreken elkaar misschien ook een beetje tegen om dan nu in één keer die lat ineens een stuk hoger te leggen. Terwijl we ook de keuze nu maken om twee sterkouders te verkopen. Kijk, het had ook een strategie kunnen zijn dat we zeggen, joh, we gaan nu absoluut onze sterkouders niet verkopen. Dit jaar gaan we gewoon voor Europees voetbal.
Ja, maar in die financiële situatie zit je nog niet, toch?
Daarom. En daar heb je ook allemaal mee te maken. Dus daarom hebben we nu strategisch deze keuze gezet en... zal het nu waarschijnlijk wel even een tijdje nodig hebben. Wij denken dat we zeker aan de bal hele goede spelers hebben gehaald. Waardoor we ook, denken wij, aantrekkelijker voetbal kunnen gaan spelen. En dan gaan we de komende maanden kijken hoe gaat dat zich ontwikkelen. De eerste doelstelling is een club als FC Groningen, vinden wij, hoe meespelen om de play-offs. Dat is tegenwoordig al blijkbaar ambitieus. Want er zijn ook andere clubs van onze categorie die spreken zich daarover niet uit. Hè, of die leggen de lat lager. Nou, ik vind dat we dat bij Groningen best mogen zeggen dat we daarvoor gaan. Nou, en dan
je moet
de komende
wel.
Jaren...
Dat is het minimale, toch?
Nee, maar de komende jaren gaan we kijken hoe we weer stapjes vooruit kunnen maken. En hoe we een keer die lat omhoog kunnen gaan schroeven.
Doelstelling is heel simpel. Als je ook kijkt naar de selectie van FC Groningen, een maand geleden, zeg maar. Hè, hoe lang sommige spelers ook nodig hebben gehad om op dat niveau te komen. Matsiwa stond daar ook niet gelijk. Gudmundsson heeft ook een aanloopperiode gehad. Ook een beetje pech met blessures.
Beetje?
Ja, nee, maar bedoel, nu haal je dus nieuwe spelers op. Een Casanvirio. Die past zich verbazingwekkend snel aan. Maar dat weet je niet van de andere spelers. Nee. Dus daarom, om nu te zeggen van Groningen gaat de play-offs halen, vind ik wel een doel. Maar je moet ook wel realistisch zijn van, je zou dit seizoen best wel eens kunnen missen.
Daarover gezegd
dat denk ik niet. Ik denk, als je als doelstelling hebt die play-offs winnen, stel dat lukt nou uiteindelijk niet en je haalt de play-offs wel, maar je wordt in de halve finale of in de finale uitschakeld, net zoals afgelopen jaar. Dan hoeft dat geen regelrechte ramp te zijn. Maar ik vind wel ambitieus om uit te spreken dat je ze wil winnen. Want ja, als Nederland aan het WK meedoet, nu ook weer met Van Gaal. Die zegt van ja, wat is dat doel? Ja, winnen. Terwijl je misschien weet dat veel te ambitieus is als je ook kijkt naar de andere ploegen. Maar,
ja, maar
dat
spreekt, is ook maar
spreekt wel een ambitie.
Nou, ja, maar dat is ook hoe defineer je doelstelling. En, ambitie, doelstelling, droom, ambitie. Het is maar hoe je het ziet.
En
natuurlijk willen wij uiteindelijk
Europees
voetbal.
En het is natuurlijk ook zo, als je dan, hè, stel het is halverwege januari en Groningen staat 12e. En dan hebben wij gezegd, en dan heeft Mark Jan misschien wel gezegd, we willen die play-offs winnen. Dan pakken wij hier met z'n drieën bij elkaar en zeggen we van, weet je wel, die doelstelling is totaal onrealistisch.
Nee, maar je gaat gewoon niet zeggen, als doelstelling willen we net de play-offs niet halen. Weet je, dat ga je ook niet zeggen.
Nee, ik ben blij als tiende wordt.
Nee. Toch? Nee, dat ja, en eerste divisie willen 20 ploegen promoveren, weet je. En die kunnen promoveren.
Nou, dus die kunnen niet allemaal promoveren.
Nee, maar bewijzen van. Precies, hè? Maar je moet realistisch zijn. Ja. En ook in kunnen dekken, zeg maar. In kunnen schatten. Van ja, het zal wel even een periode langer duren dan met de selectie van een maand geleden.
Daarover gezegd, Stefan, jij gaf aan van, ik geef Mark Jan voldoende voor... De transferbalans, als je die zo mag opmaken. Hij is nog steeds niet uitgeteld. Maar Mark Jan heeft ook huiswerk. Contract van Danny Buijs, prioriteit.
Nou, ik vind wel dat je kan zien dat Buijs FC Groningen verder brengt. En ook spelers toch wel weten ontwikkelen. Als je kijkt naar Gudmundsson, makkelijkste voorbeeld, hoe hij hier binnenkwam. Ja, dat was een hele andere speler dan hoe die nu vertrekt. Hè? Die hebben ze omgeturnd tot vleugelverdediger. Nou, dat was die niet in het begin. En als je ziet de stappen die hij heeft gemaakt, nou, dan kan je Buijs wel complimenten voor geven.
Als je dan kijkt, Co Adriaan zei wel eens van de houdbaarheidsdatum van een trainer, dat is altijd maximaal 3 jaar. Dan zijn spelers er wel zat van of is het kunstje uitgewerkt, geloven ze er niet meer in. Hoe zie jij dat met Buijs?
Nou, ik vraag me dat wel af met Buijs en dan niet of zijn houdbaarheidsdatum op is. Maar we hebben het net over Gudmundsson. Die kwam hier als een kleine voetballer binnen. Nou ja, Buijs kwam hier als een kleine trainer binnen. En Gudmundsson die heeft zich zo ontwikkeld dat hij op de duur klaar is voor een volgende stap. Hetzelfde geldt voor Matusiwa.
En jij zegt eigenlijk, Buijs is misschien ook al klaar voor die volgende stap.
Nou, dat zou me niet verbazen dat er ook op de duur een club voor hem komt die zegt van, nou ja, we hebben gezien hoe jij je ontwikkeld hebt.
Zou
je,
dat heeft niet te maken met de groep, want die groep is in al die tijd natuurlijk wel vernieuwd.
Ja, ik denk ook niet dat hij een houdbaarheidsdatum heeft.
Maar ik kan me ook voorstellen, als je bijvoorbeeld, Mike de Wierik heeft al langer met hem gewerkt. En ik kan me ook voorstellen dat hij na 4, 5 jaar, straks denkt van, of 3, 4 jaar in dit geval, straks denkt van, komt hij weer met dat kunstje. Trainers hebben ook vaak een beetje een bepaalde manier van werken.
Als je Buijs ziet, en dat was heel mooi te zien, vond ik, in die aflevering van Studio Voetbal. Ik weet niet of jullie die nog hebben teruggezien.
Dan komt hij goed over, wou ik zeggen.
Maar ook hoe hij tactisch dingen weet uit te leggen, daar is hij gewoon ontzettend sterk in. En hij heeft echt een goede voetbalvisie. Ik vind soms wel, mag het wel ietsje minder langs de lijn. Maar dat wordt ook al wel beter. En dat vind ik voornamelijk met jonge spelers. Dat gaat af en toe nog wel een beetje ver. Maar op voetbalinhoudelijk vlak...
Is er weinig op hem aan te merken.
Is hij heel sterk.
Ja, plus dat hij gewoon ook leuk is om te horen, zeg maar. Er zijn ook trainers dat je denkt van, weet je, dat gaat hierin, daarin. Ja. Trainers, bla.
Zijn interviews zijn vrijwel altijd leuk.
Ja. Ja, maar dat vond ik ook altijd van Ron Jans. Die promoten de club altijd goed.
Maar daarna kijk je van,
je vindt het niet belangrijk blijven.
Als jij nu...
Praat er maar doorheen, Martijn, jongen.
Nee, maar als jij
maar dat
nu...
doet hij de hele tijd. Hè?
Echt, als jij nu Buijs zou
laatste
adviseren...
Laatste keer hier, hoor.
Ja, sowieso.
Sowieso klaar. Ja. Maar als jij nu Buijs zou adviseren, wat zou jij dan aanraden als volgende stap? Moet hij nog een tussenstap maken bij een club waar de ambitie net iets hoger ligt? Een Utrecht, Vitesse, AZ?
Nou, of als ik Buijs was, als je kijkt ook naar wat zijn zwaktes... Ja, dat hij... zich heel erg kan storen aan mensen die minder doen dan dat hij doet. Hij eist ontzettend veel van eigenlijk alles en iedereen om zich heen. Van de spelersgroep, maar ook van de staf. En nou, dat kan voor hem een zwak of een moeilijk iets zijn als het bij een andere club minder is. Dus ik zou hem, als hij een stap maakt, adviseren om in ieder geval bij een club in te stromen... waar het organisatorisch goed voor elkaar is. En waar hij eigenlijk alle handvaten krijgt aangereikt die hij nu... bij Groningen ook krijgt aangereikt. We hebben vaak het voorbeeld genoemd dat hij gewoon hartstikke kwaad werd als de prullenbakken in het Topsport Zorgcentrum niet gelegen waren. En zo zijn er best wel wat dingen waar hij zich aan.
Ik denk dat hij door de hele organisatie zo rondloopt. Ook omdat hij gewoon een perfectionist is.
Nou, daar kan Mark Jan misschien meer over vertellen.
Hij is heel impulsief. Ik denk dat je ook wel eens een keer bij Mark Jan de kantoor binnengevlogen is of weet ik veel wat.
Is dat zo, Mark Jan?
Ja, zo'n type lijkt me dat wel, maar er is ook niks mis mee.
Ik denk dat de analyse aardig klopt. Dus dat absoluut grote complimenten voor Danny en zijn staf. Een aantal spelers de afgelopen jaren hebben ontwikkeld bij ons. Ook grote complimenten hoe op het gebied van topsportcultuur er een andere mindset is gekomen op heel veel afdelingen bij de club. Want daar is hij inderdaad heel erg veel eisend. En dat gaat ook wel eens een keertje te ver. Maar daardoor hebben we wel stappen gezet. Dus ik denk dat die analyse wel aardig klopt.
Jullie willen graag
maar zou het verstandig zijn als hij weg zou gaan?
Nou, iedereen wil toch het... Nou ja, ik weet niet of jij nog een stap maakt, maar iedereen wil in principe natuurlijk het hoogst haalbaar.
Gisteren 18.000 stappen gemaakt.
Serieus?
Ja, zo. 18.000. Nee, maar ik denk dat voor Danny ook wel het moment aangebroken is volgens mij om verder te kijken. Ik hoop het niet. Ik hoop dat hij nog blijft.
Nee, maar je kan toch heel duidelijk stellen dat hij bij Groningen kwam. Toen was hij een heel andere trainer dan dat hij nu is.
Ja, dat is ook logisch natuurlijk. Hij kwam van amateur.
Ja, zeker. Maar hij heeft natuurlijk heel wat stappen gemaakt. En ja, net als een voetballer is het heel logisch dat je dan op de duur ook wil kijken waar je eigen plafond ligt. En ik kan me voorstellen dat voor hem ook geldt.
Ja. Mark-Jan, willen jullie verlengen met hem?
Nou ja, dat zal de komende maanden moeten blijken. Waar we het eigenlijk net allemaal over hebben.
Wat wil hij zelf?
Nou ja, ook met deze nieuwe spelers, weer nieuwe selectie. Ja, kunnen we de voorwaarden creëren om weer met elkaar de volgende stap te kunnen zetten. Wij willen graag, wat we net zeggen, de volgende stappen gaan zetten komende jaren. Ja, is één, wil Danny Buijs inderdaad nog steeds mee in dat proces? Hè? Of heeft hij een ander toekomstplaatje voor zich? En twee, denken wij dat hij dan inderdaad de juiste trainer is om die stappen met ons te zetten? En ja, daar gaan we de komende maanden gaan we daar rustig naar kijken. Gaan we rustig met elkaar in gesprek om te kijken of dat het beste is voor iedereen richting de toekomst.
Ben jij gecharmeerd van de trainer, coach Danny Buijs?
Ja, ik vind Danny Buijs zeer talentvol. En kijk, we hebben hem niet voor niks natuurlijk 2 jaar geleden, of 1,5 jaar geleden, is het nu met 2 jaar verlengd. Omdat, wat er net wordt gezegd, voetbal inhoudelijk, tactisch, is op heel veel vlakken is die gewoon zeer talentvol. Het is leuk om naar te kijken en naar te luisteren. Hij verkoopt de club goed. Hij ligt goed bij de aanhang. Dus ja, er zijn ook heel veel pre's. Nou, het zijn ook nog wel wat punten waar we het net bijvoorbeeld over hebben. Ja, waar hij zich in kan ontwikkelen. Maar dat is normaal. Ik bedoel, iedereen kan zich ontwikkelen. Ik kan me ook op heel veel punten nog zeker ontwikkelen.
Stel, jij staat in de positie van Danny. Wat zou je doen?
Zou je dan
bij de club willen blijven? Of denk je van, nou, misschien is dit wel het moment om weg te gaan?
Goeie vraag. Een hele lastige vraag natuurlijk. Want ik kan niet in zijn kopje kijken. Ik weet niet wat zijn vervolgplannen, ideeën, stappen zijn. Ik weet niet hoe zijn privé-situatie is. Wat ongetwijfeld mee zal spelen. Wat Stefan net zegt. Ik kan me goed voorstellen dat Danny op de radar staat bij grotere clubs. En niet alleen in Nederland. Ook misschien wel in het buitenland. Ja, alleen, ik weet niet hoe hij dat voor zich ziet.
Is er wel eens
hoe gaat dat bij een technisch directeur? Dat hij dan ook op de raden van andere clubs? Krijg je daar iets van over te horen? Want als speler zijnde, trainer zijnde, dan hoor je wel eens een keer geruchten. Gaat dat voor jou ook?
Nou,
want we zien wel natuurlijk, Godmundsson voor een aardig bedrag verkocht. Ja. Matosiwa voor een aardig bedrag gekocht. Nou, die verdeer eens.
Oh. Ja, nou ja, goed, het is niet zo dat ze de deur bij me plat lopen. Nee, maar ik zit hier hartstikke goed. Ik heb net mijn contract verlengd voor lange tijd.
Ja, maar dat is geen antwoord op de vraag, hè?
Nou ja, goed, er wordt wel eens geïnformeerd. Als je die vraag stelt. Maar goed, ja, dat is op zich helemaal niet belangrijk. Want wat ik net zeg, ik zit hier prima, mijn contract net verlengd. En,
geen intentie om weg te gaan?
Nee, op dit moment zeker niet.
Maar ja, stel, er komt echt een grote club, dan is het voor jou natuurlijk ook...
Weet ik niet. Want kijk, mijn doel is... ambitie, laat ik het zo zeggen, op dit gebied... is dat ik wil proberen de allerbeste technisch directeur van de wereld te worden. En dan denken jullie, ja, die gozer is knettergek. Wat slaat dat nou weer op?
Dat vergaal hem niet zijn staf heeft genomen.
Ik vind dat wel mooi. Maar zeg ik er ook bij... Het gaat ook wel door mijn hoofd. Waarom zou dat niet bij FC Groningen kunnen? Kijk, op dit moment lopen die ambities parallel. En de club maakt stappen. Ik maak zelf stappen in mijn ontwikkeling. En dat loopt parallel. En als wij over een aantal jaren Europees voetbal halen... en we kunnen daarna de stappen zetten die bijvoorbeeld een club als AZ heeft gezet. En je kan misschien ooit wel eens... en dat is een hele verre droom, laat dat ook duidelijk zijn... mee gaan spelen met FC Groningen om de titel. Ja, dan kan dat hier ook. En dan lever je volgens mij een wereldprestatie. Ja,
maar dat is wel de droom, met FC Groningen meespelen om de titel.
Nee, maar zonder dromen... Dat is niet realistisch. Ik bedoel, nou praten we echt over iets, laat dat ook duidelijk zijn. Dat is heel ver weg. Maar ik bedoel, voor mij hoeft dat niet te betekenen dat ik per se naar een grotere club moet... om mij op deze manier verder te kunnen ontwikkelen. Dat zou ook bij FC Groningen kunnen zijn.
Een goede technisch directeur, dat valt of staat soms ook met een netwerk van zaakwaarnemers, zeg maar... Heb jij een aantal grote zaakwaarnemers, zeg maar, waar jij meer zaken mee doet dan elders? Of met wie je contact hebt van, zo ziet de markt eruit en dit is haalbaar voor ons en dat niet?
Nou, kijk, wat ik wel merk, ik heb natuurlijk dit werk hiervoor bij Heracles gedaan. En dan merk je gewoon, dan zit je in een andere vijver dan bij FC Groningen. Dus ik praat nu met ander soort zaakwaarnemers dan in mijn tijd bij Heracles. Je praat ook over ander soort commissies bijvoorbeeld dan in mijn tijd bij Heracles.
Dat doet nog wat pijn in de portemonnee, kan ik me voorstellen.
Nou, dat doet iets meer pijn in de portemonnee, maar het levert ook iets meer goede, kwalitatief goede spelers op. Dus ja, het heeft ook een positieve kant. En ja, ik heb wel het gevoel dat me past, zeg maar, dat ik op zich goed overweg kan met die mensen.
Want als je daarnaar kijkt, want je hebt bijvoorbeeld bij Feyenoord had je vaak Rob Jansen, die daar heel veel spelers behartigde. Hier bij FC Groningen had je een aantal jaren geleden Henk Maarten Chin, die bijvoorbeeld Virgil van Dijk had in Hatenboer. Zo heb je Mino Raiola, die ook bij PEC Zwolle altijd wel eens wat onderbracht een aantal jaar geleden. Heb je hier een aantal van die agenten waarvan je zegt van, nou, ja, dat is duidelijk, die lopen hier meer rond dan elders? Heb jij zo één of twee kantoren?
Nee, bij ons is het wel wisselend. Maar goed, je merkt wel als je goed contact hebt met een zaakwaarnemer en net wat beter met hem bent, dan legt hij net wat eerder zijn goede kwalitatief goede spelers bij je neer. Hè? Bijvoorbeeld Paulus Abraham en Iran Doest hebben dezelfde zaakwaarnemer.
Die zitten bij het kantoor van Vlado Lemic, toch?
Van Vlado Lemic, ja. Inderdaad. Maar als je daar dan een goed contact mee hebt en zij hebben zien wat je doet met hun speler en hoe je hem ontwikkelt en dat je je afspraken nakomt, enzovoort, enzovoort. Dan leggen ze ook eerder de volgende speler weer bij je neer. Als ze gezien hadden dat wij van Paulus een puinzooi maken, ja, dan hadden ze Iran Doest nooit meer bij ons gebracht.
Nee, zij zien dat jullie echt een traject met hem voor ogen hebben, zeg maar.
Ja, we leggen dat plan uit en uiteindelijk zien ze dan bij Paulus dat we dat plan inderdaad proberen in de praktijk te brengen. En daar evalueren we ook af en toe met elkaar even kort over. Nou, en ik denk dat dat wel belangrijk is.
Precies, en door de Vlado Lemic had in het verleden natuurlijk een goede vinger in de pap ook bij PSV. Hè, bracht daar veel spelers onder. Heeft PSV ook echt vooruit geholpen. Zo'n groot agent kan jullie ook verder helpen.
Nou ja, goed, weet ik niet. Dat zou kunnen, maar zo zit ik er niet echt in. Dat ik denk van, joh, we gaan ons op één agent richten en dan krijgen wij hele goede spelers. Nee, ja, je probeert gewoon. En wij proberen spelers te scouten in beeld te brengen. Ja, en dan ga je op een gegeven moment. Mijn strategie is vaak zo snel mogelijk proberen in contact te komen met die zaakwaarnemers. Want als namelijk die zaakwaarnemer en die speler niet naar Groningen wil, ja, dan hoeven we heel veel werk niet meer te doen.
Nee.
Want dat doe je alles voor niks.
Precies.
Maar ja, het is niet zo dat we nou met één partij of twee partijen graag samen willen werken. We werken met iedereen samen en dat gaat op een prima manier.
Precies. Goed te weten. Stefan, we wouden nog even bellen met een sportadvocaat.
Ja,
met
Christian Visser.
Uitleggen.
Laat inderdaad eerst even uitleggen. Sinds dit seizoen zijn er weer uitsupporters ook welkom, hè, bij de Eredivisie wedstrijd. Dat is natuurlijk een mooi iets. Zag het bij Cambuur heel veel FC Groningen supporters, bij PSV heel veel FC Groningen supporters. En wat is nou het geval? Er worden tegenwoordig nog steeds veel combi-regelingen opgelegd. Daar kan je sowieso wel een beetje af en toe, vind ik, je vraagtekens bijzetten, maar oké. Nu is het zo dat supporters die naar Cambuur gingen met een autocombi, hè, dus dan ben je verplicht om met de auto naar Leeuwarden af te reizen. Je mag niet met de trein, dus het is al wel een vrijheidsbeperkende regeling. Zit er vaak ook nog een binnenstadverbod bij en nou ja, noem het allemaal maar op. Maar die mensen die konden gewoon bij het uitvak hun omwisselbiljet omwisselen. Dan wordt de QR-code gescand die iedereen moet hebben als je het stadion binnen wil. Hè. Test voor toegang als je niet gevaccineerd bent bijvoorbeeld. En dan kan je naar binnen. Nou ja, wat hebben ze nu bij Willem II gedaan en gezegd wat moet? Dat je ergens halverwege op een snelweg je QR-code laat scannen. Dat je dan mag doorrijden met als argument dat de gemeente Tilburg geen ongevaccineerde mensen in de stad wil. En dat is best wel.
Met andere woorden, dan moet je ergens op een parkeerplaats op de Veluwe bij wijze van spreken, moet je kijken of je er wel in mag of niet.
Nou, dan moet je daar je QR-code laten scannen en dan mag je doorrijden naar Tilburg. Wordt daar je kaartje omgewist en dan mag je pas naar binnen. En daar was de sportsvereniging van FC Groningen des duivels over.
Ja, dat lijkt me ook terecht, toch? Ik bedoel, als je een weekendje naar Tilburg gaat, dan word je er ook niet van tevoren getest of je wel gevaccineerd bent.
Nou ja, precies. En wat de supportersvereniging zegt, is dat er nu een gezondheids... hoe zeg je dat?
Het gaat niet om je gezondheid.
Ja. Nou ja, ze zeggen dus dat dit nu een ander soort regeling wordt dan
je
eigenlijk.
Je gaat van een gezondheidsregel naar een veiligheidsregel.
Precies, dat was het woord waarnaar ik zocht. En nou ja, daarom
in de wereld.
Bellen we even met Christian.
Dat is wel vaak, hè, dat je een woord zoekt en hem niet kan vinden.
Nee, klopt, maar ik kom er vaak wel mee weg.
Met Christian Visser.
Ja, Christian, met Stefan, RTV Noord.
Goeiedag.
Hi, ik heb net eventjes een beetje de situatie geschetst. Waar we het ook eerder over hebben gehad. Hè? De regeling die de gemeente Tilburg wilde opleggen aan de supporters van FC Groningen. Dat ze dus ergens op een snelweg alleen de QR-code moeten laten scannen. En dan pas mogen doorrijden naar Tilburg. Daar het kaartje omwisselen en dan pas naar binnen mogen. Nou ben jij, je wordt wel een beetje de voetbaladvocaat genoemd.
Zeker.
Mag dat?
In principe mag een burgemeester heel veel, want hij gaat over de openbare orde. Maar ik zou wel denken dat het goed gemotiveerd moet zijn. En dat kun je zeg maar bij dat alleen in QR-code laten scannen langs de snelweg. Ja, kun je je afvragen. Dat lijkt me lastig te motiveren.
Wat vind jij ervan dat eigenlijk dat dit nu op deze manier de extra bij wordt gehaald eigenlijk door een gemeente?
Ja, ik heb daar wel moeite mee, omdat ik denk dat de coronamaatregelen zijn daar niet voor bedoeld om een soort verkapte veiligheidsmaatregelen in te voeren. Dus het is van 2-1. Of de burgemeester vindt dat de supporters van Groningen dusdanig gevaarlijk zijn dat ze langs de snelweg hun moeten omwisselen, hè, daar hun entreebewijs krijgen. Of hij vindt dat niet en dan kunnen ze dat bij het stadion doen en dan kunnen ze wat dat betreft ook hun QR-code daar laten zien. Want ja, er komen dagelijks kan iedereen naar Tilburg reizen zonder een QR-code. Dus waarom zouden supporters dat niet mogen?
Ja, nu is de regeling uiteindelijk aangepast. Wel onder protest ook van onder andere de supportersvereniging van FC Groningen. Volgens mij heeft ook Wouter Gudde, de algemeen directeur, nog weer contact gezocht met de directie van Willem II in dit geval, of met de gemeente Tilburg. Daardoor is de regeling uiteindelijk veranderd. Dus het is omwisselen ergens op een snelweg. En dan wordt volgens mij ook direct je QR-code gescand. En dan kan je daarna doorrijden naar het stadion. Wat had je de supportersvereniging in dit geval geadviseerd? En dan ook naar aanleiding van eigenlijk die eerste regeling die was opgelegd.
Nou zeker die eerste regeling, daar zou ik wel een juridisch gokje willen wagen om het zomaar te noemen. Het is supporters van PSV ooit gelukt om een combi-regeling afgeschaft te krijgen naar Almelo in verband met de wedstrijd tegen Heracles. En dat ging erom dat de burgemeester van Almelo het niet goed had gemotiveerd. En ik denk dat in dit geval ook had gekund. We weten niet precies wat die motivering is, maar ik vind dat niet uit te leggen, zeg maar, dat je wel een QR-code vraagt langs de snelweg, maar niet laat omwisselen daar. Ja. Dus ik denk dat een kans had gemaakt. Maar ja, dat zou dan een kort geding moeten zijn en dan moet je snel handelen en dat kost tijd en energie en ook wat geld. Dus ja, de vraag is of je daar zin in hebt, maar het kan wel een preventieve werking tegen andere burgemeesters die dit soort dingen willen.
Nou, dank. Helder.
Graag gedaan.
En dank voor de toelichting, Christian.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel.
Fijne dag.
Jojo.
Hoi.
Duidelijk dus. Nou, we gaan naar ons moment van de week, denk ik, hè? Wat was jouw moment van de week?
Nou, ik had eigenlijk twee, want ik heb eindelijk nu afgelopen vrijdag een hele wedstrijd van Emmen gezien.
Ja?
Zo.
Jij viel bij de Formule 1 in slaap. Hoe was het bij Emmen?
Nou, die heb ik wel helemaal uitgekeken.
Toch wel?
Formule 1, tweede keer nu dat ik ervoor ben gaan zitten. En tweede keer dat ik in slaap ben gevallen.
En bij Emmen was dat niet het geval, zei je? Maar
nee, dat was ook s'avonds, hoor. Dat is toch wel een ander moment dan... Okay.
Maar je hebt er wel een indruk van gekregen. Wat was jouw indruk?
Bij Emmen, dan drink je er ook wat bij, hè?
Dat moet tegenwoordig ook, hoor.
Nee. FC Emmen is een leuke club, maar je moet er wel wat bij drinken, zeg maar.
Nou, het zijn wel zware tijden daar. Ja, als je net gepromoveerd bent. En natuurlijk, je hebt ook een geheel nieuwe selectie, hè? Want volgens mij stond alleen die Flap of Vlak.
Ja,
als Benadou.
Als enige speler nog op veld en de rest was allemaal nieuw. Het heeft tijd nodig.
Ja, en ik vraag het mij af, hoor. Of het ze gaat lukken. Want hoe het er in ieder geval vrijdag uitzag, dat hield niet over.
Nee, duidelijk. Nee,
en toch hadden ze wel kunnen winnen.
Ja, eens. Weet je,
het was ook niet zo dat...
Maar ja, dat is het verhaal van Emmen elke week. Ze hadden kunnen winnen.
Maar Dick Lukien zei van, dit is een wedstrijd die je niet kan verliezen. Nou, dat was ik niet helemaal mee eens.
Maar er zat gewoon te weinig pit in. Mm-hmm. Weet je hebt een spits die 40 keer buiten spel staat ook. Weet je moet wel scherp staan als spits. Maar als je zo vaak buiten spel staat, dan moet je er wel iets aan veranderen. Ja.
Mark-Jan, hoe heb jij ernaar gekeken?
Nee, ik heb die hele wedstrijd niet gezien. Alleen ik kijk dan meestal op de app van SofaScore en... Dan zag ik wel het balkje van Emma alleen maar blauw was. Dus heb je twee van die balkjes, hè, groen en blauw. Dat volgens mij was alleen maar Emma aan het aanvallen geweest als ik dat zag. Maar voor de rest heb ik het niet kunnen volgen. Maar ja, Ze hadden die jongens van ons natuurlijk gewoon in de basis moeten zetten.
Dan was het anders gelopen.
Ja. Ja, mijn moment. Ja, eigenlijk ook twee momenten. Ik heb genoten van alle mensen in Zandvoort.
Volksfeest.
Volksfeest. Prachtig. Daarentegen begrijp ik ook wel dat festivals, dat die zeggen van ja, hoe kan dit nu?
Ja.
Maar ik vond het prachtig om te zien. Maar mijn hoogtepunt afgelopen weekend was protest tegen coronabeleid. Waarbij een 250.000 mensen protesteren. En de NOS heeft het over enkele tienduizenden.
Dus ja, ik vond hier dat, gaan we het verder niet over hebben.
Dat bepaal ik zelf. Ik mag zelf mijn moment bepalen.
Nee, zeker, en
ik
maar vond, we hebben het in principe over sportmomenten.
Ja, oké, okay, maar ik kan dit ook benoemen. En dit vond ik absoluut het hoogtepunt voor mij afgelopen weekend.
Mark-Jan, heb jij nog een moment van de week? Van het weekend?
Ja, deadline day voor ons is een hoogtepunt natuurlijk. En voor mij persoonlijk een weekendje weg geweest met mijn oudste zoon Levi. Die is 11. En voor het eerst met z'n tweetjes een weekendje weg.
Onbetaalbaar.
Ja, dat was een fantastisch weekend.
Ja, en naar Nederland zelf toch geweest, hè?
Ja, als supporter naar een voetbalwedstrijd. Dat ik zei net tegen Stefan, ja, hele vreemde ervaring. En
leuke
leuk
spelers gezien?
Ja, wel een paar goede spelers. We hadden trouwens één speler van de tegenstander, die viel nog in. Die hebben we ook heel lang gevolgd.
Wie was dat?
Sead Haksabanovic. Dus goede speler overigens, maar die is al voor heel veel geld naar Rusland verkocht inmiddels.
Dus, dat komt
maar het is leuk om als supporter naar zo'n wedstrijd te precies gaan. Heel anders.
Snap ik.
Dan moet je in zo'n rij en zo. Ja. En ja,
minder,
dan kom je zo'n stadion binnen.
Minder druk voel je ook misschien.
Moet je ineens muntjes halen?
Ja. Nee, dat hoeft er dan niet. Okay. Heel fijn. Ik kon gewoon met mijn Apple Watch kon ik gewoon betalen. Okay. Dus nee, het was uitstekend geregeld.
Maar dat vind ik zo'n vrijdagavond met zo'n schakelprogramma.
Dat is leuk.
Zit lekker.
Dat is voor mij een feest. Dat is echt, dan zit ik daar en dan gaat de hoogtepuntjes van alle wedstrijden komen voorbij. Heerlijk.
Ja. Nou, ik las net mijn moment wat dat betreft. Ik las net op een lokale website van oud dagbladjournalist René Bijshuizen. Veendam 1894 gaat na 128 jaar op de zondag, op de zaterdag voetballen. En daar stond bij, vond ik heel mooi, we gaan kijken of de zaterdagavond ook weer kan. In het stadion aan de Lange Leegte.
Mooi.
Alleen, zat wel een maar bij, zeiden ze. Want om die lamp aan te krijgen, als die één keer aanstaat, dat is bijna ons hele jaarbegroting. Dus dat werd wat lastig. Maar alleen al het idee, op zaterdagavond via de Kielstraachterweg weer aan de Lange Leegte. Als ze het rondkrijgen, ga ik daar kijken.
Maar er gaan wel heel veel ploegen de laatste jaren van zondag naar zaterdag.
Wildervank, Veendam 18, HSC schijnt ook bezig te zijn.
Is dat dan gewoon voor de spelers, vinden die dat fijner?
Ja,
dan, ja, want de zondag ben je vrij. Zaterdagavond.
Na de wedstrijd blijven hangen.
Ja.
Gezellig.
Ja.
Dus mooi moment. Dus Martin, jou meezingen.
Ja, nou, het is een instrumentaal nummer. Daar kies je niet zo snel voor over het algemeen. Maar naarmate je ouder wordt, dan ga je dat steeds leuker vinden. En steeds mooier. En thuis hadden we altijd een piano. En mijn vrouw kan goed piano spelen en die speelde dit nummer altijd. Dat was een hele mooie periode. Op een gegeven moment wilden ze het niet meer spelen. Dus die piano die doppert nu ergens in de rieplas, zeg maar. Dus die hebben we eruit gegooid. Maar het liedje op zich heeft eigenlijk alles.
Hoe heet het? Wat is het?
Ja, mijn Nederlands is al slecht.
Ja.
Dus,
maar voor de mensen die het ook dan willen opzoeken. Hè, dat is misschien
precies
handig.
Kan jij het benoemen? Ik heb geen idee. Ik stuur het naar jou op. En,
jij vindt iets, jij stuurt het.
Nee, dat gaat mij om een liedje. Weet je wie het nou zingt of wie het nou bespeelt op de piano.
Dan zetten we het aan en dan gaan we
Richard Klederman, Belaatpoer, Adeline.
Ja, precies.
En dat is Frans.
Ja, en dat voor mij had nog slechter geklonken. Ja, zeg maar.
Een betere aankondiging krijgt hij niet meer.
Nou.